We hopen vanavond stil te staan bij de laatste dingen uit Isaaks leven. En wij lezen Genesis 27 vanaf vers 34 tot en met hoofdstuk 28 vers 5. En daarna Genesis 35 vanaf vers 27 tot het einde. Als Esau de woorden zijns vaders hoorde, zo schreeuwde hij met een grote en bittere schreeuw ganseer. En hij zeide tot zijn vader, zegen mij, ook mij, mijn vader. En hij zeide, uw broeder is gekomen met bedrog en heeft uw zegen weggenomen. Toen zeide hij, is het niet omdat men zijn naam noemt Jacob, dat hij mij nu twee reizen heeft bedrogen, mijn eerstgeboorte heeft hij genomen en zie, nu heeft hij mijn zegen genomen. Voort zeide hij, hebt gij dan geen zegen voor mij uitbehouden? Toen antwoordde Isaac en zeide tot Esau, zie, ik heb hem tot een heer over u gezet, en al zijn broeders heb ik hem tot knechten gegeven. En ik heb hem met koren en most ondersteund. Wat zal ik u dan nu doen, mijn zoon? En Esau zeide tot zijn vader, heb gij maar deze ene zegen, mijn vader. Zegen mij, ook mij, mijn vader. En Esau hief zijn stem op en weende. Toen antwoordde zijn vader Isaac en zeide tot hem, zie, de vettigheden der aarde zullen uw woningen zijn. En van de dauw des hemels van bovenaf zult gij gezegend zijn. En op uw zwaard zult gij leven en zult uw broeder dienen. Doch het zal geschieden als gij heersen zult, dan zult gij zijn juk van uw hals afrukken. En Esau haatte Jacob om die zegen waarmede zijn vader hem gezegend had. En Esau zeide, in zijn harde dagen van de rouw mijns vaders naderen, en ik zal mijn broeder Jacob doden. Toen aan Rebekka deze woorden van Esau, haar grootste zoon, geboodschapt werden, zo zond zij heen en ontbood Jacob haar kleinste zoon, en zeide tot hem, zie, uw broeder Esau troost zich over u, dat hij u doden zal. Nu dan, mijn zoon, hoor naar mijn stem en maak u op, vliet gij naar Haran, tot Laban, mijn broeder. En blijf bij hem enige dagen, totdat de hittige gramschap uw broeders keren. Totdat de toorn uw broeders van u afkeren, en hij vergeten hebben hetgeen gij hem gedaan hebt. Dan zal ik zenden en u vandaar nemen. Waarom zou ik ook van u beiden beroofd worden op één dag? En Rebekka zeide tot Isaac, ik heb verdriet aan mijn leven vanwege de dochteren Hets, indien Jacob een vrouw neemt van de dochteren Hets, gelijk deze zijn van de dochteren deze lands, waartoe zal mij het leven zijn? En Isaac riep Jacob en zegende hem en gebood hem en zeide hem, neem geen vrouw van de dochteren van Kanaan. Maak u op, ga naar Paddan Aram ten huize van Betuel, de vader uw moeder, en neem u vandaar een vrouw van de dochters van Laban, uw moeders broeder. En God Almachtig zegene u en maken u vruchtbaar en vermenigvuldigen u, dat gij tot een hoop volken wordt. En hij geven u de zegen van Abraham, u en uw zaad met u, opdat gij erfelijk bezit het land uw vreemdelingschappen, hetwelk God Abraham gegeven heeft. Alzo zond Isaac Jacob weg, dat hij toog naar Paddan Aram, tot Laban, de zoon van Betuel de Syriër, de broeder van Rebekka, Jacobs en Esau's moeder. En dan hoofdstuk 35 vanaf vers 27. En Jacob kwam tot Isaac zijn vader in Mamre, de Kiriat Arba, hetwelk is Hebron, waar Abraham als vreemdeling had verkeerd, en Isaac. En de dagen van Isaac waren 100 jaar en 80 jaar. En Isaac gaf de geest en stierf. En werd verzameld tot zijn volken, oud en zat van dagen. En zijn zonen Esau en Jacob begroeven hem. Met Gods hulp willen wij vanavond enkele lijnen trekken uit de gedeelten die u zijn voorgelezen. Ik lees u als kerntekst nog hoofdstuk 27, vers 41a. Deze woorden en Esau haatte Jacob om die zegen waarmee zijn vader hem gezegend had. Tot zover. Wij letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats, Isaac wees Esau de weg. De versen 34 tot en met 41. In de tweede plaats, Isaac stuurt Jacob weg. Vers 42 tot en met hoofdstuk 28, vers 5. In de derde plaats, Isaac aan het einde van de weg. Hoofdstuk 35, de versen 27 tot en met 29. Dus Isaac wees Esau de weg. Isaac stuurt Jacob weg. Isaac aan het einde van de weg. We hebben de vorige keer gezien dat Jacob de eerstgeboortezegen kreeg. Kon Esau daarom niet zalig worden? Want die gedachte zou in ons op kunnen komen. Omdat zijn jongere tweelingbroer eerstgeboorte zegen, en in die zegen lag Christus, had ontvangen. Zou je misschien denken dat Esau daarom niet zalig zou kunnen worden? Maar dat is niet waar. Esau is niet zalig geworden omdat hij niet wilde buigen. Hij wilde geen berouw tonen. Esau wilde heer en meester blijven. Hij wilde niet bukken. Voor zijn broer niet. Maar hij wilde boven alles niet bukken voor het woord van God. En dan reageert Esau wel heel emotioneel tot driemaal over toe. Hebt u dan maar één zegen, zegen mij. En hij huilt. En hij roept. Dan lijkt het wel alsof hij ook zo graag die zegen wilde hebben. Maar Esau openbaart zich als een grote vijand van de Heer Jezus in dit gedeelte. Dus blijkbaar kan dat ook nog. Dat je tranen in je ogen hebt en dat je als een kind ligt te huilen, terwijl je hart boordevol vijandschap is tegen de Heer Jezus. Esau is verloren gegaan omdat hij verloren wilde gaan. En Esau heeft gekregen waar hij om vroeg. Laat dat vanavond glashelder zijn voor ons allemaal. Wij krijgen waar we om vragen. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Dat hebben we toch gezien. Vorige keer. Jacob had toch maar één verlangen. Christus, de zegen. En heb hem gekregen ook. En nu zien we zo dadelijk het hart van Esau. In deze verse komt niets openbaar van dat Esau ook zo graag de Heere Jezus wilde hebben. Hij wilde zo graag de dingen van de wereld hebben, zonder Christus. En zal ik je eens wat vertellen? Een leven zonder de Heere Jezus, dat is een dor leven. Een woest leven. Want dat krijgt hij straks op dat gebergte, waar hij komt te wonen. Heb je wat je wil.
Laat ik dit vanavond ook zeggen.
Een waar berouw komt nooit te laat. Zul je het onthouden? Een waar berouw komt nooit te laat. De duivel wil je soms in dit leven wijsmaken, te laat, voor jou kan het niet. Maar ik zie het in de hof van Gethsemane, hè, als Judas de Heere Jezus met een kus verraadt. Dan zegt de Heere Jezus nog, vriend, o Judas, was dat toch door de knieën gegaan? En dat mag ik u vanavond als een dienaar van Christus wegen ook smeken. Ga toch door de knieën en laat u met God verzoenen. Al heb u zoveel gelegenheden voorbij laten gaan. Een waar berouw komt nooit te laat, nooit. Al ben je net zo dicht bij de dood als de moordenaar aan het kruis. Kijk, daarin zie je hoe royaal de Heere is, hè? En hoe hij ons achterna loopt tot het uiterste toe. Opdat straks nooit iemand zou zeggen, Heere, ik kon niet zalig worden. Dus zullen we het goed onthouden vanavond? Esau kon wel zalig worden, maar Esau wilde niet zalig worden. Want Isaac of Jacob had die zegen geërfd van Abraham en de Heere had tegen Abraham gezegd, in u zullen al de volkeren van de aarde gezegend worden. Al was het aan Gods verkiezing en Gods raad dat niet Esau de eerstgeboorte zegen zou krijgen, maar Jacob, daarmee was hij niet uitgesloten van de zaligheid, echt niet. Met die verborgen verkiezing, daar hebben wij helemaal niks te maken. En naar de geopenbaarde wil kan ik vanavond zeggen, God sluit niemand van u vanavond op voorhand uit. Dat is de sleutelmacht die elke dienaar van Christus mag bedienen. Weet je wie zich buitensluit? Dat doe je zelf. Met dat verdoemelijke ongeloof. Die hang naar de wereld. Met de trotsheid van je hart. Met de hoogmoed van je bestaan. Daarmee sluit je jezelf buiten de vergeving van zonden. En buiten dat koninkrijk van Christus. Je vindt geen sporen van berouw in deze geschiedenis. Esau huilt, hij brult, schreeuwt het uit, één en al emotie. Geen sporen van berouw. Kan ook niet. Berouw is altijd een vrucht, een gevolg van het zien op de Heere Jezus. Als er geen geloof is, en geloof omhelst de Heere Jezus. Als er geen geloof is, dan kan er ook geen berouw zijn. Ik kan wel eens spijt hebben. Ik kan wel eens emotioneel zijn. Het heeft niks met berouw te maken. Dus dat ligt ook wel voor de hand. Als Esau de Heere Jezus niet wil in deze geschiedenis, kan er ook geen berouw zijn, ondanks al de tranen die er vloeien. Dat is wel een andere emotie. Dat hebben we samen gelezen. Esau haatte Jacob om die zegen waarmee zijn vader hem gezegend had. Hij haatte zijn broer. En dat woordje haten betekent niet op de tweede plaats stellen. Maar dat woordje haten, dat heeft hier de doodslag in zich. En die onvoorzichtige Esau heeft zijn gedachten niet voor zich gehouden, maar hardop uitgesproken, als zo dadelijk mijn vader Isaac gestorven is, dan zal ik mijn broer Jacob doden. Ik zal me wreken. Ik gun het hem niet. Ik haat hem. Kijk,
Dat is een van de kenmerken. Als je de belofte door een waar geloof hebt omhelst. De vergeving van zonden in Christus hebt omhelst. Dan gaan blijkbaar anderen je haten. Dat is zijn deel. Van Gods kerk. Ze worden gehaat om de zegen. Soms dan heb je medelijden met jezelf, maar de Heere Jezus zegt in die zalig sprekingen, zalig ben je als de mensen u haten, liegende alle kwaad tegen u spreken, om mijnentwil, om die zegen, dan ben je zalig, dan ben je gelukkig. Dus het was niet vreemd wat Jacob overkwam. Nu had hij de zegen. En de haat barstte los. Geen berouw bij Isaac. Haat, afkeer, al oude vijandschap vanuit het paradijs. Om de heel eenvoudige reden dat de Heer Jezus in Jacob woont. Wat is toch eigenlijk die Esau ook een grote huichelaar? Maar kijk maar, hij heeft het over de dagen van de rouw van zijn vader. En eigenlijk hoopt hij dat dat maar snel zal gaan gebeuren. Maar dan kan hij zijn haat omzetten in daad. Dus dan viel het met die rouw nog wel mee, hè. En dat terwijl hij zoveel vaderliefde had ontvangen van Isaac. Terwijl Isaac toch op de een of andere manier wel heeft laten merken dat zijn hart meer naar Esau uitging dan naar Jacob. Dat hebben we ook in de vorige bijbelezingen gezien. Dat Isaac ook in deze vleeselijk was, verkocht onder de zonde. Maar o, haat is niets onziend. Dan moet ook zijn vader maar sterven. Je zou bijna zeggen. Hier heeft Esau twee moorden op zijn geweten. En waarom? Waarom? Was er dan inderdaad iets onrechtvaardigs gebeurd? Had hij zelf niet gezegd vroeger, wat maakt mij de Heere Jezus uit? Als ik ga sterven heb ik er niks aan. Ik moet nu die linzenmoes hebben. Had Esau niet zelf van de buik zijn God gemaakt? Had hij de zaligmaker zelf niet verworpen? Wordt hem hier onrecht aangedaan? Dit is de natuur van de mens. Onbillijk haten wij God en onze naasten. Onbillijk. Vader. Heb u dan maar deze ene zegen. Zegen mij. Ook mij. De uitroepen die Esau doet, die ontkrachten, of hij wil eigenlijk de zegen van Jacob daarmee ontkrachten. Hij zit helemaal niet verlegen om de Heere Jezus. Jacob heeft die zegen ontvangen. Maar hij denkt dat er naast de Heere Jezus dus ook nog een zegen te verkrijgen is. En dan denk ik dat Esau niet ver van ons woont. Dan denk ik dat ik hem ook nog wel eens tegenkom in mijn eigen hart, toch? Wij beseffen de rechtvaardigheid van God niet. Indien iemand de Heere Jezus niet lief heeft, die zij een vervloeking. En we denken altijd nog, zelfs dogmatisch spreken we nog over die algemene genade, maar we denken altijd nog dat er buiten de Heere Jezus zegen is. En dat is er niet gemeend. Buiten de Heere Jezus is er alleen maar ongunst en alleen maar vloek. Wat een dwaas die Esau. We mogen toch veronderstellen dat de man anders is onderwezen. We hebben alles van tafel geschoven. Ik wil een zegen. Niet Christus, maar ik wil een zegen. Ik wil de rijkdommen en de vettigheden van de aarde. Ik wil het geluk en de voorspoed buiten Jezus. Ik wil de wereld aan mijn voeten buiten Jezus. Wat een dwaasheid. Oh, wat een dwaasheid. Wat zo dadelijk zal Ezau krijgen waar hij om vraagt. En daarom haat hij Jacob. En dat is weer onbillijk, onrechtvaardig. Dat is dwaas. Als wij vanavond menen dat buiten die Christus er zegen te verwachten is. We hebben het omgedraaid. De catechismus heeft ons geleerd Christus en al zijn weldaden. En vandaag zijn er heel veel weldaden zonder de Heere Jezus. Of misschien als we een leven lang weldaden hebben gespaard, vergeef me de ironie. Dat we dan uiteindelijk die weldaden nog zouden kunnen inwisselen voor de Heere Jezus. Maar het is niet bijbels. Vader, zegen mij. Kan niet Ezau. Isaac gaat zijn zoon Ezau nog eens onderwijzen. Ezau, luister eens. Ik heb uw broer gezegend. En met die zegen heb ik hem boven u gesteld. Hij is verheven boven al zijn broeders. Niet omdat Jacob zo'n belangrijke persoon was, maar omdat de Christus in Jacob was. En het is alsof Isaac zegt, mijn lieve Ezau, als je niet wil buigen. En je hoeft niet zozeer voor je broer te buigen, maar als je niet wil buigen aan de voeten van de Heere Jezus, dan kan ik je geen zegen geven, omdat er geen zegen is. Maar als we wel aan de voeten van de Heere Jezus terechtkomen, dan zullen de hemelen zich openen, dan zal de zegen komen, dan zal ons hart vervuld worden met de liefde Gods, dan is er vrede die alle verstand te boven gaat. Dan delen we in het kindschap, dan hebben we de gunst van God in ons hart en in onze ziel, alles aan de voeten van Jezus. Maar dat nooit, zegt Ezau. Ik zal niet buigen voor mijn broer, ik haat hem, ik wil hem doden. Ik wil mij verheffen boven Jacob, boven mijn broer. Dat is het, hè. Dat is het. Heeft de Heere Jezus ooit een weggestuurd? Toen hij op aarde wandelde, als iemand tot hem kwam? De rijke jongeling ging bedroefd weg. Die oogde dan misschien nog als de meest overmoedige, maar hij ging wel weg. En het Sanhedrin en de fariseeën, de schriftgeleerden, die oogden niet ootmoedig. Maar ze hadden het hart van Ezau. Ze gingen weg bij Christus. En onthoud het, jonge vrienden, buiten Christus is alleen maar de dood, de woestheid, dorheid te vinden. Nog een keer, Vader, zegen ook mij. Jongen, als je niet buigt, dan kan ik je geen zegen geven. Dus Isaac gaat Ezau de weg wijzen. Hij zegt, jongen, er is zoveel te krijgen. Alles te krijgen, ook voor jou. Als je maar buigen mag. Als je maar knielen mag aan de voeten van de Heere Jezus, dan kun je ook zalig worden. Maar dat wil Ezau niet. Kijk, in vers 37 geeft Isaac zijn zoon Ezau onderwijs. En dan gaat Ezau er tegenin. Hij blijft doorzeuren, om het zomaar te zeggen, in vers 38. En Ezau zeide tot zijn vader, hebt ge maar deze ene zegen, mijn vader. Zegen mij ook mij, mijn vader. En dan gaat hij weer huilen. Een en al emotie. En tegelijkertijd een en al verzet. Kijk, en hier gaat Ezau een grens over. Dus dat kan ook, hè. Dat God je je zin gaat geven. Wat je wil. En dan moeten we maar eens goed meelezen in vers 39. Dat is een uitermate lastig vers vanuit het Hebreeuws om te vertalen. Onze vaderen hebben natuurlijk ook heel wat schuingedrukte woorden erbij geschreven. Om daarmee aan te tonen dat die in het oorspronkelijke er niet staan.
En dan moet u eens goed letten op dat woordje bovenaf. En dan gaat het om dat woordje af. Dat is een scheidingmakend woordje. Het is een moeilijke tekst, maar probeer dat te onthouden. Het woordje af, dat is dus een scheidingmakend woordje. Esau wilde toch zo graag een zegen buiten de Heere Jezus? Wat moet dat voor Isaac aangrijpend geweest zijn? Toen antwoordde zijn vader Isaac en zeide tot hem, zie dan Esau, de vettigheden der aarde zullen uw woningen zijn en van de dauw des hemels van bovenaf. Wat betekent dat? Dat betekent dus dat hij afgescheiden wordt van die vettigheden van de aarde. En dat hij zal wonen daar waar nauwelijks dauw valt. Aan Esau wordt het gebergte van Seir toegewezen. Rotsvlakte. Onvruchtbaar. Er valt weinig te behalen. Schrikt Esau nu? Buigt hij nu? Gaan zijn ogen open? Allen die mij haten, zegt de Heere Jezus, die hebben de dood lief in Spreuken 8. Nou, dat zie je hier. Esau wil niet buigen voor Christus, dat kan, jongen. Maar daarmee omhels je de dood, de onvruchtbaarheid, die woeste vlakte, die kale rots. Zie je hoe de Heere tegen die wereld aankijkt buiten Christus, waar ons hart, ons natuurlijke hart zo naar verlangt en naar uitziet? Wat een verschil, hè? Jacob heeft vanaf de baarmoeder gejaagd naar Christus, gejaagd naar de belofte. Esau noemt hem een bedrieger. Maar de naam Jacob betekent volhouder. En hij heeft volgehouden tot op de dag van deze geschiedenis. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven. En Esau zegt, weg met Jezus. Want met Jezus is geen leven. Maar dat is een dodelijke vergissing. Hij zal hier ontvangen waar hij om vroeg. En zo zal het met mij gaan, zo zal het met u gaan. Als wij de Christen der schriften verachten. Als we hem buiten laten staan, terwijl hij vanavond klopt op de deur van ons hart. Pas op, hè. Dat God ook niet bij monden van zijn dienstknechten, zoals Isaac hier bij Esau moet doen. Dat God dan niet zegt, wel vriend, wil je dan die dorre vlakte, je zult hem krijgen. Wil je dan de dood boven het leven? Je zult hem ontvangen. Esau schrikt niet. Esau is niet van plan om zich te bekeren. Want Isaac gaat verder. Op uw zwaard zult gij leven en gij zult uw broeder dienen. Doch het zal geschieden als gij heersen zult. Om dat woordje gaat het. Woordje heersen. Eigenlijk betekent dat in het Hebreeuws aan het schudden blijven. Nou, je zou zeggen, Esau is net zo lang aan die appelboom aan het schudden totdat die appel eraf valt. En let op wat er staat, hè. Doch het zal geschieden als gij heersen zult, dan zult gij zijn juk van uw hals afrukken. Dan lijkt het alsof Esau vrij is. Maar dan heeft God hem losgelaten. Zal ik je eens meenemen naar een achterkleinkind van Esau, Herodes, in Lucas 23. Hij had zo'n begeerd om de Heer Jezus te zien, hè? Maar die man was bang. Bang. Bang voor die wonderdoener. En Herodes die schudde maar elke keer, dat wil zeggen, hij ging over zijn geweten heen, want hij wilde die zonde niet loslaten en hij wilde niet bukken voor Jezus. En toen zomaar alleronverwachts in die vroege ochtenduren van Goede Vrijdag, toen stond hij oog in oog met Jezus. Daar had hij niet om gevraagd. Ongelukkig, wat was Herodes blij, dat kun je nalezen. En toen zag hij daar Jezus staan, die onbetekende de gevangenen voor hem. Daar had hij geen kwaad voor te duchten. Daar hoefde hij niet bang voor te zijn. Hij speelde ermee en het was maar even of hij was Jezus zat en hij stuurde Jezus weer terug naar Pilatus. Zie je, dat is dat schudden. Goed, dan zult ge zijn juk van uw hals afrukken. Zou er vanavond iemand zijn die dat al gedaan heeft? Net zo lang je eigenlijk los willen rukken, zodat je geweten niet meer spreekt. Isaac heeft zijn zoon nog onderwijs gegeven. Maar Esau wilde niet buigen. Isaac wees Esau de weg. Maar hij wilde die weg niet bewandelen. Hoor je het, jongelui? Of wie we dan ook zijn. Ik wijs u Christus. Hij is de weg. Laat er toch één gebed zijn in ons hart. Heere Jezus, doe me u kennen. Laat u toch met God verzoenen. Buig toch aan de voeten van deze Jezus. Daar is zegen. De rest is één kale rotsvlakte. Onze tweede gedachte. Isaac stuurt Jacob weg. Opnieuw krijgen we de indruk uit die verzen dat Rebecca niet al te edel handelt. Dat dachten we in de vorige bijbellezing ook al. Hè? Isaac, Rebecca, Jacob, wat een gekonkel daar in die tent. Zijn dat ook kinderen van God? En toen waren we helemaal verwonderd dat Calvijn in zijn commentaar zei dat Rebecca een groot geloof had. Groot geloof. Omdat het deze vrouw op hoop tegen hoop om de belofte ging. En wat zegt Calvijn nu? Maar eigenlijk zie je Rebecca voor je gevoel weer bezig om met list haar plan door te drukken. Nee, dan spreekt Calvijn als volgt dat Rebecca niet toegeeft. Hoor je dat? Niet toegeeft is dus een teken van haar bijzonder sterk geloof. Wat? Wil de duivel in de persoon van haar zoon Esau Jacob vermoorden en de vervulling van de belofte teniet doen? Dat kan niet waar zijn. Een bijzonder sterk geloof. Rebecca ziet ineens hoe de belofte aangevochten wordt, hoe de zegen aangevochten wordt, hoe het geloof aangevochten wordt. En staat ze dan als verlamd en genageld aan de grond en zegt, en nu is alles voorbij, alles is hopeloos, straks ben ik van al mijn kinderen verloren en de belofte is er niet gedaan. Nee, ze geeft niet toe, zegt Calvijn. Een bijzonder sterk geloof. Ja, daar heb je ook inderdaad geloof voor nodig om het zo te lezen. Want anders zetten wij Rebecca maar weg als een slechte vrouw. En laat het helder zijn dat God met Rebecca heeft afgerekend. Want ze hoopte natuurlijk in deze weg haar zoon terug te zien. Ze zegt, ga jij maar een poosje naar mijn broer Laban. En dan roep ik je wel terug. Als de boosheid van Esau weer gekalmeerd is. Ach, ze kent Esau wel. Zo opvliegend van karakter. Even kan die laaiend zijn, maar die jongen die... Daar roep ik je wel, Jacob. Maar die twee hebben elkaar nooit meer gezien, hè? Nooit meer. Dus geloof maar gerust. Dat dwars door dat geloof van Gods kinderen heen heel veel vlees zit. Maar daar weet God echt wel raad mee. Dat hoeven wij niet onder een vergrootglas te leggen. Dat doet God die trouwens ook niet. Geen kwaad. kwaad woord wordt er over die fouten van die mensen gesproken. Omdat ze in die belofte in Christus rechtvaardig waren. Dat was het. Als we toch door genade mogen schuilen achter de belofte van het evangelie. Ik heb het in het gebed al gezegd. Dan ziet God geen zonde meer in zijn Jacob. En geen ongerechtigheid meer in zijn Israël. Als God de zonde vergeven heeft, hoeven wij ze toch niet op te halen? Wat een sterk geloof, hij vraagt. Rebecca, rechtvaardig in Christus. En God heeft met haar afgereden. En dan gaat ze naar haar man. En dan zegt ze, vind je het ook goed? Kijk, dat is de goede orde van een gezin. De man is toch het hoofd van het gezin. Hij is toch de eindverantwoordelijke. Hij is toch degene die de knopen doorhakt. Wat een onderworpen geest komt hier ineens openbaar in het leven van Rebecca. Ze zegt, ik heb zo'n verdriet van onze schoondochters, van die vrouwen van Esau. En daar loog ze niet om. En dat ze de rest er niet bij vertelt, dat doet ze omdat ze haar man niet meer wil bezeren, niet meer pijn wil doen. En omdat ze daarmee ook niet de woede van Esau nog eens een keer wil doen ontvlammen. Dus ook in dat opzicht mogen wij helemaal hier niet zeggen dat Rebecca maar een halve waarheid spreekt en daarom een hele leugen uitspreekt. Nee, ze hadden ook verdriet. Dat zijn we eerder tegengekomen, dat die vrouwen van Esau een bitterheid des geestes waren voor Isaac en voor Rebecca. En geloof is ook wijs. Je hoeft niet altijd alles te zeggen. Daar kun je mensen pijn mee doen. Dat is niet nuttig. Op dit moment gaat het er maar om dat Jacob wegkomt uit de tent. Opdat de belofte vervuld zal worden. En wat Rebecca hier helemaal niet ziet, is dan ook nog eens een keer dat God door zijn voorzienigheid twee vrouwen heeft in Syrië voor Jacob. En dat uit Jacob die 12 stammen gebouwd zullen worden. Maar daar weet Rebecca niets van. Is nog edel van haar ook. Ze voelt het wel aan. Jacob, als wij de belofte hebben door genade, dan hebben wij een leven nodig dat afgescheiden is van de wereld. Een leven afgescheiden van de zonde. Daar moet je altijd maar goed rekening mee houden. Zodra we de belofte hebben, hebben we ook de haat van de wereld. Maar wij kunnen ook niet met de wereld mee. De belofte maakt ons een vreemdeling op deze aarde. En daarom moet Jacob vluchten. Daarom moet hij gaan naar het land waar Rebecca vandaan komt. En ze vraagt om toestemming aan Isaac. En Isaac geeft die toestemming. Isaac die roept Jacob zijn zoon en hij zegent hem, staat er. Weet u wat nou zo opvalt wat er niet staat? Isaac maakt helemaal geen verwijt. Ik denk dat Isaac heeft gedacht, het is allemaal mijn schuld. Ik ben de aanzet geweest van alles wat er onder mijn dak is gebeurd. Dat is een edele plaats. Dat is genade. Als je zelf de schuldig mag worden. Anders leg je de schuld altijd bij een ander. Maar Isaac was toch begonnen met het zeggen dat hij zijn zoon Esau wilde zegenen. Tegen beter weten in. Isaac wist toch wel dat de meerdere de mindere zou dienen. Hij wilde toch niet luisteren in deze naar de stem van zijn God. En daar was al die onrust uit voortgevloeid. Dat is één. Maar ik geloof ook zeker dat Isaac dat geheim door had hier. Jacob was de gezegende. En daarom was er geen zonde in Jacob. En daarom hoefde ook Isaac Jacob niets te verwijten. Dat is het machtige van een evangelie. Want er valt niets meer te verwijten als God je de zonden vergeven heeft. En pas dan maar op dat je ook nooit wat van Gods kinderen zegt. Want wie zijn oogappel aanraakt, God neemt het voor zijn volk op. Daar moet je maar goed rekening mee houden. Want hij heeft ze lief. met een eeuwige liefde.
Kostelijke.
En Isaac riep Jacob en zegende hem. En dan het eerste wat Isaac zegt is, neem geen vrouw van de dochter van Kanaan. Ga maar naar Syrië, waar je moeder vandaan komt. Leef maar een afgezonderd leven. U zult bemerken dat je dan de meeste troost hebt uit de belofte. Als je je niet boven de wereld verheft, dat bedoel ik niet. Als je er wel onder komt, maar dat je toch niet met de wereld mee kunt. Een afgezonderd leven. Dan heb je de meeste troost uit Gods belofte. Dus haal daar je vrouw maar vandaan. Dat is onder Gods voorzienigheid. Zo moet het gaan. Dat is het eerste. Maak u op en ga naar Paddan Aram. En haal u daar een vrouw van uw moedersbroeder. En dan komt die andere zegen. Dan krijgt Jacob de erfenis van vader Abraham. En God Almachtig zegene u en maken u vruchtbaar en vermenigvuldigen u, dat gij tot een hoop volken wordt. Dat is wat. Eigenlijk wordt Jacob hier afgesneden van de tent van zijn vader. Hij staat alleen. En juist op dat moment krijgt hij die zegen van een hoop volken, dat hij vruchtbaar zal worden. Zo was dat ook al bij zijn grootvader Abraham geweest, toen de Heere hem uit Ur der Chaldeeën riep. Afgesneden van zijn familie, toen kreeg hij ook die belofte dat hij een nageslacht zou hebben als de sterren aan de hemel en als het zand aan de oever van de zee. Dat doet God. Even zo vaak de Heere met een scherpe mes komt, heeft hij ook de balsem van Gilead. Even zo vaak hij bestraft, vertroost ook, hij ook. Even zo vaak hij slaat, heelt hij ook. Dat doet God. Zo hebben Gods kinderen hem leren kennen. Nee, ze hoeven niet te klagen over hem. De tuchtigende hand is ook nodig. Of sterker nog, wat een wonder als God je afsnijdt van die goddeloosheid en van de wereld en van je oude leven. Ja, zeker doet dat pijn. God spaart het vlees en bloed niet. Maar aan de andere kant, wat vertroetelt hij zijn kinderen en wat vertroost hij ze met de onveranderlijke belofte. Elke keer weer opnieuw. Zie je wat er gebeurt? Abraham, ga maar weg. En dat was wat voor een oosterling, als je van je familie werd afgesneden. Als je alleen kwam te staan. Je was als het ware een vogelvrije. Maar, God maakt je tot een hoop volken. Maar God is nooit karig. Hij geeft mild en overvloedig. Reken er maar gerust op. Opdat gij erfelijk bezit het land uw vreemdelingschappen. Meervoudsvorm, hè? Vreemdelingschappen. Eigenlijk kan dit niet wat er staat. En toch is het de praktijk van de kerk. Opdat gij erfelijk bezit het land uw vreemdelingschappen. Dat land, dat zul je krijgen. En wij weten dat het land, dat hebben we gehoord de vorige keer, ook een onderpand is van de hemelse erfenis, van de nieuwe hemel en van de nieuwe aarde. Dus het gaat niet alleen over dat aardrijkskundige, dat geografische gedeelte van de wereld, wat wij nu het huidige Israël noemen. Ook die landsbelofte. En dan als vreemdelingschap. Het land krijg je en je krijgt het niet. En nochtans heb je het. Kijk, dat is de taal van het geloof. Dat is wat het geloof ziet. Al ervaren wij het tegenovergestelde. Wij hebben in de belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want deze belofte is nog eigenlijk maar onder een deksel vergeleken als Christus straks komt. Moet u maar eens lezen in Efeze 1. Dan worden al die rijkdommen die er in Christus zijn uitgestald. In Christus. Nou, wie is er dan rijk? Esau. Die bij zijn vader en moeder mag blijven wonen. En die straks koninkrijken sticht. Of Jacob.
die de belofte heeft, die de erfgenaam is van de belofte. O, ziet daar toch vanavond op, volk van God. Al worden we hier soms verdrukt, veracht, aller uitschrapsel, zoals Paulus dat zei. Wij zullen deze aarde in erfelijke bezitting nemen. Wij hebben in Christus de belofte van het tegenwoordige en het toekomende leven. Die erfenis is zo rijk, die is zo machtig. Alzo zond Isaac Jacob weg, geen sprong in het duister. Dat is niet geloven. Het Nederlandse woordje geloven, dat heeft twijfel in zich. Dan is het niet helder. Maar dat Bijbelse woordje geloven, dat is glashelder. En dat is zo zeker als maar zijn kan. Jacob gaat niet met een misschientje de onbekende toekomst tegemoet. Oh nee, hij heeft door genade de belofte in zijn ziel. En hij gaat op het woord. Wat heb je dan een machtige staf? Wat heb je dan een heerlijke grond? Een vaste grond onder de voeten. Als God tot je ziel gesproken heeft. En als je die belofte hebt mogen omhelzen door het geloof. Dan is het niet donker. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen. Dan heb je grond onder de voeten. Jacob gaat op het klare woord. Op de belofte van God. Wat is hij rijk, hè? Het land uw vreemdelingschappen. Dat wil zeggen, Jacob heeft zijn leven lang gezworven. Maar dat deed niets af van Gods belofte. Isaac heeft Jacob gezegend. Dat was toch niet nodig? Hij had toch de zegen al? Ja, dat zegt het hoogverlichte christendom. Maar zal ik je eens wat vertellen, hè? Als God je ooit gezegend heeft, zou je dat willen weten? Heeft God je ooit gezegend, zoals Jacob hier gezegend is? Dan zeg ik je er ook bij. Dan verlang je bij ogenblikken om het nog een keer te horen. En nog een keer. En nog een keer. Onze laatste gedachte, Isaac, aan het einde van de weg. Matthew Henry denkt, in hoofdstuk 35, vers 27, dat Jacob hier zijn vader Isaac bezoekt nadat Rebecca gestorven is. En daardoor zou Isaac eenzaam zijn achtergebleven. Het is in ieder geval een edele gedachte dat we onze ouders bezoeken, zoveel als in ons vermogen is, om ze te troosten in de eenzaamheid van de oude dag. Laat dat helder zijn. En dan wordt het einde van Isaac gemeld. En de dagen van Isaac waren 100 jaar en 80 jaar. Hij is 5 jaar ouder geworden dan zijn grootvader Abraham. Abraham is 175 geworden. Isaac de oudste van de patriarchen. Maar ook hij stierf. Was niet erg voor Isaac. Hij was erop voorbereid. Kijk, als je bereid bent om te sterven, wil niet zeggen dat je daarom langer leeft. Maar als je bereid bent om te sterven, wil het wel zeggen dat je makkelijker sterft. Lees maar met mij mee. En Isaac gaf de geest. Er zijn heel weinig mensen bezig met hun dood. Heel weinig mensen. En toch noemde dat onze vaderen euthanasie, de goede dood. Hebben we de vorige keer gezien, hè, dat Isaac oud was. En hij zat te bijmelen over de belofte. En hij wilde de erfenis uitdelen. Zo was die man bezig met zijn sterven. En toen heeft hij nog 43 jaar geleefd. Het zou zomaar kunnen dat u en ik minder dan 43 jaar nog op deze aarde zijn. Terwijl wij veel minder met de dood bezig zijn of die dag maar verre van ons schuiven. Maar hier staat zo kostbaar. Isaac gaf de geest. God moet de geest van de mens meestal nemen. Omdat de mensen onwillig zijn om te sterven. Oh, ik weet het wel. Dat er mensen zijn die stoïcijn sterven, heel gelaten. En zeggen, nou ja, het is niet anders. Of dat we nu vandaag aan de dag zo verhard zijn dat we spreken van een voltooid leven. En dat we daarom hulp bij zelfdoding willen. Omdat er geen enkel besef meer is dat er nog een God is die wij na dat sterven gaan ontmoeten. En aan wie wij verantwoording moeten afleggen. En ik weet wel dat er kinderen van God zijn die soms uiterst benauwd en in de aanvechting kunnen heen gaan. En toch, hij gaf de geest. Hierin schittert Christus. Vader, in uw handen veel ik mijn geest. Want als er het woordje geven staat, dan kan het niet anders. Of Isaac moet iemand gezien hebben die daar stond om zijn geest in ontvangst te nemen. Geloof me, vriend, dat het benauwd is. En zo heb ik ze ook zien sterven. Die de duisternis hebben gezien, die op hen stond te wachten. En de vorst der duisternis. Maar wat ben je toch gelukkig als je net als Isaac aan het einde van je leven gekomen bent. En dat je mag zien dat je je niet hebt vergist. Maar dat hij die trouwen houdt en nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Dat hij je opwacht daar aan die doodsjordaan. Zo is het gegaan met zijn grootvader Abraham, met zijn vader Abraham. Zo is het gegaan met de Heere Jezus. En dat mag ik vanavond verkondigen, of het zien of niet. Zo zal het met ieder kind van God zijn. Christus zal hen opwachten aan de oevers van de doodsjordaan. Al moest Christen in de christenreis nog zo diep door dat water heen. Hopende hield hem het hoofd boven water. Want we zijn wederom geboren tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dan zal het toch blijken dat het geloof in de belofte Gods niet ijdel, niet leeg geweest is. Dan zal mijn lieve meester daar staan en hij zal mij in zijn armen nemen om in te dragen in dat nieuwe Jeruzalem. En hij zal al de tranen van mijn ogen afwissen. Hij gaf de geest. Christus was bij hem in het uren van het sterven. Dan is sterven geen sterven meer. Dan is de dood geen dood meer. O, hier schittert iets van wat Paulus schrijft in 1 Korinthe 15. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Christus heeft de dood overwonnen. Hij heeft de hel, de gevoeligste, nederlaag doen lijden. En hij haalt zijn kinderen op. Hij wacht ze op. Ik heb goed van op aan. En nog een keer. En kinderen van God met een nachtschuit weggegaan. Maar de belofte Gods is hetzelfde. Hij stond te wachten aan de oever van de doodsjordaan. Kun je dat nou weten, dat de Heere Jezus je opwacht als je gaat sterven? Ja, zeker kun je dat weten. Dat moet je ook weten. Ik zeg niet dat je vanavond de troost eruit hebt, maar je moet het weten. Hoe dan? Wat Paulus zegt, als Christus je leven is, dan is sterven winst. Als we met hem geleefd hebben, dan zullen we ook met hem zijn in de eeuwige heerlijkheid. Dat kan niet anders. Christus en zijn bruid zijn onafscheidelijk aan elkaar verbonden. Niet omdat die bruid zo trouw was, maar omdat de bruidegom zo trouw is. En daarom zal hij daar staan. En elke keer als hij mij weer opzoekt, dan geeft hij mij als het ware een verzekering dat hij er zal staan straks. Hoor het volk van God. Als Christus uw leven is, dan verkondig ik u, hij zal er staan straks, die trouwe bruidegom, om u in zijn armen te nemen en als een reine maagd aan de Vader voor te stellen. En Isaac gaf de geest. In het volle vertrouwen, want hij was met zijn borg en zaligmaker nooit beschaamd uitgekomen. Hij had zijn Jezus leren kennen als iemand die uitermate betrouwbaar is geweest. Zijn ganse leven door. Aan het einde van het leven had Isaac niet te klagen over zijn zaligmaker. En als zijn zaligmaker hem daarop wacht, dan kan hij rustig zijn geest geven. Wat een sterven. Om jaloers op te worden. Dat zou ik ook wel willen, zegt Biliam. Maar dat kan ook, joh. Jij kunt ook zo sterven. Maar dan moet je nog goed luisteren naar het onderwijs van die oude Isaac. Buig dan, jongen. voor de Heere Jezus. Buig dan, jongen, voor de Heere Jezus. Isaac gaf de geest. Maar buiten Christus moet je sterven. Kom toch. Wil je niet? Sommigen met een gebalde vuist. Dokter na dokter afgelopen. Je wil niet sterven. Het moet. Isaac moet niet sterven. Hij wil het. Wat een gelukkige man. En Isaac gaf de geest en stierf. En werd verzameld tot zijn volken. Mooi hè? Tot zijn volken. Later zal Rut zeggen. Uw volk is mijn volk. Als je nu niet zo goed kunt vinden met Gods kinderen. Omdat die altijd het maar hebben over die belofte. Over Christus. Ga je ook naar je eigen volk. Zou je dat willen? We gaan allemaal naar ons eigen volk. Die nu je vrienden zijn. En moet je straks ook de eeuwigheid mee doorbrengen. En dan begin ik maar eerst met die trouwe vriend, de Heere Jezus. Dat zegt de bruid, hè? In Hooglied 5. Zulk een is mijn vriend, mijn liefste. Altijd aan zijn hand mogen lopen. Nooit teleurgesteld meer uitgekomen. En weet je wie ook mijn vrienden zijn? Al degenen die zijn verschijning hebben lief gekregen. En dat weet ik wel, soms kunnen Gods kinderen ook hier niet door dezelfde deur. Maar daar zullen ze allemaal staan rondom de troon van het Lam. En ze zullen zich eeuwig verbonden weten in hem die hen eerst heeft lief gehad. Verzameld tot zijn volken. Zo is de Heere bezig. Hij verzamelt. Eén voor één. En hij brengt ze thuis. Elke keer weer een parel. Aan de kroon van de Heer Jezus. En zijn zonen Ezo en Jacob begroeven hem. Weet je waarom wij onze dierbaren begraven? Wel, dat noemen we zaaien. Volgens 1 Korinthe 15. Want wij geloven de wederopstanding van het vlees. De wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Naar lichaam en ziel beide. Ezo voorop, hè. Lees je het weer? Ezo voorop. Aan de ene kant heeft God hem weer helemaal daar ingetoomd. Ezo is niet meer boos. En aan de andere kant is het weer een les voor Jacob. Ezo het eerste. Jacob heeft de zegen die hij gekregen had nog niet kunnen genieten. Want ik lees later in Hebreeën 11. Deze allen, Abraham, Isaac en Jacob, zijn in het geloof gestorven. De beloften niet verkregen hebbende. De vervulling van de belofte niet gekregen hebben. Toch geloof ik dat Jacob met een glimlach zijn vader heeft begraven. En heb nog één keer Ezo in de ogen gekeken en gezegd, broer, ik wil voor geen goud van de wereld met je ruilen. Amen.